denk dat de geschiedenis van mijn ouders en de catastrofe van de 20e eeuw mijn mensbeeld heeft bepaald. Maar
als ik niet in de mens zou geloven, zou ik dit vak niet kunnen doen.
Nee. Ik zeg ook niet dat ik een pessimist ben, maar zonnig.
Een boek over het kwaad in de mens, maar ook de banaliteit van het kwaad.
Je wordt wel gegeven.
De hypocriete aard van de mens samen.
Ja, en hypocriet.
Weet je nog wanneer je het boek voor het eerst las eigenlijk?
Nou, ik denk dat het gedurende mijn promotie was.
De ware aard. Gesprekken over de menselijke natuur.
De menselijke natuur toont zich ten tijde van een ramp als veerkrachtig, vindingrijk, gul, empathisch en dapper. Dat schreef de Amerikaanse schrijver Rebecca Solnit in 2008 in haar instant klassieker A Paradise Built in Hell. In dat boek ontdekte ze dat rampen, van een aardbeving in San Francisco in 1906 via 9/11 in New York en tenslotte orkaan Katrina in New Orleans, mensen niet tot beestachtige bruten maken, zoals we gewend zijn te denken, maar juist het beste in ze naar boven halen. En ze vroeg zich af, wat leert ons dat over de menselijke natuur in het algemeen?
Ja, en ze schreef daarover een hoopvol boek. Jawel, we hoorden het goed, een hoopvol boek. Perfect dus om deze serie De Ware Aard mee af te sluiten, want hierin bespreken we boeken die ons denken over de menselijke natuur hebben gevormd en af en toe gekanteld. En dat doen we deze keer met onze gast Marian Minnesma, directeur van Urgenda. Een wetenschappelijke organisatie die voortkomt uit de Erasmus Universiteit en die mensen mogelijkerwijs kennen van de inzet om Nederland sneller te verduurzamen. En ook hebben we aan tafel Thomas Muns. Thomas zit vandaag ook voor de laatste keer voor deze serie. We hebben van hem genoten tot nu toe en we hopen dat vanochtend weer te doen. Filosoof is hij overigens. Welkom allebei. Marian, toen we je benaderden om over dit boek te komen praten, toen zei je, het stond al een tijd op mijn lijstje, nu heb ik tenminste een aanleiding om het mezelf te dwingen te lezen. Had je er al van gehoord voor die tijd?
Ja, ik had er wel van gehoord. Ik had er al eerder van gehoord omdat ik haar van dat boek Wanderlust ken. Maar Rutger Bregman heeft er ook naar verwezen. En nou ja, je komt het her en der tegen in artikelen als mensen willen zeggen, de mens is zo slecht nog niet. Dan is zij zo'n typisch voorbeeld wat naar voren wordt gehaald.
En dan is zij de getuige.
Ja,
dus ja de getuige die
was wel benieuwd. Maar normaal kom je niet aan lezen toe. Dus gedwongen lezen afgelopen weekend.
beviel het een beetje?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel een vrij langdradig boek vond, waar ze alles enorm uitspint en 10 keer opnieuw zegt. Daar hou ik nooit zo van. Dus op een gegeven moment ga je wel een beetje diagonaal naar het volgende ramp. Want de stukjes die zij omschrijft over de rampen zelf en wat daar dan gebeurt, die vond ik ook het interessantst. En daarnaast maakt ze allerlei uitstapjes naar theorie en et cetera. Maar eigenlijk haar voorbeelden spreken het meest, vind ik.
Oké, daar gaan we straks nog op terugkomen. Dus ze is in wat ze beschrijft en wat ze ziet sterker dan in het beoordelen en beschouwen ervan. Is wat je als ware vooruit zegt, waar we het straks ongetwijfeld over gaan hebben. We introduceerden je net al een beetje. Je bent directeur van Urgenda, die organisatie met voor de duurzaamheid en nog veel meer mooie dingen, als ik het goed begrijp. Wat voor mensbeeld heb jij eigenlijk?
Ja, nou, dat is een grappig dubbel mensbeeld. Ik denk dat de mensheid in zijn geheel, daar ben ik niet zo heel blij mee. Want we gaan heel hard de verkeerde kant op. En aan het einde van deze eeuw wordt het tot nu toe nog steeds 3-4 graden warmer. En dat wil je eigenlijk je kinderen echt niet aandoen. Dat is echt een hel op aarde. Tegelijkertijd herken ik wel wat Rebecca in haar boek schrijft over dat je in rampen elkaar helpt en dat de mens een sociaal wezen is. En dat ik denk dat 80-90% van de mensen wil liever gezellig samen wonen en met z'n allen, bij wijze van spreken, aan de straatbarbecue. En we zijn geen wilde beesten die elkaar het liefst de hersens inslaan.
En is dat een gevoel of is dat iets waarvan je denkt, je bent opgegroeid in de Zaanstreek, heb ik toevallig vernomen. Is dit het beeld van de Zaanse mens of van de mens in het algemeen?
Nou, de Zaanse mens is wel een beetje een aanpakker, net als de Rotterdammers. Hè?
Ja, niet lullen, maar poetsen.
Ja, dat zit ook wel in mijn eigen aard. Maar ik ben ook filosoof en daarnaast heb ik nog recht en bedrijfskunde gedaan. Dus ik ben wel ook gewend om de wereld een beetje te beschouwen en te analyseren. En in algemene zin denk ik wel dat je overal in de wereld, in de slechtste omstandigheden, nog mensen elkaar ziet helpen en proberen zelfs in een tentenkamp er nog samen iets van te maken. Dus ik denk niet dat de mens inherent slecht is. Maar ik denk wel dat er omstandigheden kunnen zijn waarin de mens alleen maar voor zijn allernaaste zorgt en voor zijn eigen laatste broodkruimel gaat en dan niet de ander gaat voeden. Ja. Dus de omstandigheden maken ook hoe je je gedraagt, denk ik.
Ja, en je houdt je bezig met klimaatverandering, klimaatcrisis. Dat is nou echt een onderwerp wat de meeste mensen zeer deprimerend vinden. En het liefst misschien wel denken van nou, oké,
daar focus ik mij niet te veel op, want daar word ik toch alleen maar mismoedig van. Heb jij daar ooit zelf ook last van gehad? Dat je dacht van, god, dit is misschien ook een probleem wat veel mensen denken van, nou, dat is misschien wel te groot voor de mens. Dit gaat ons gewoon niet lukken.
Nou, ik denk dat ik van nature vrij optimistisch ben en niet snel denk dat iets niet kan lukken. Zeker als ik weet dat het wel kan lukken. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet 's avonds uit het raam sta, de donkerte in en denk van, jee, wat maken we er een zootje van. Ik heb nu een boek op mijn bureau liggen, dat heet 6 graden. Dat is 10 jaar geleden al een keer eerder uitgegeven en dat is nu heruitgegeven. En dat omschrijft op basis van de wetenschap, door een wetenschapsjournalist, wat gebeurt er bij 1 graad opwarming, wat bij 2, et cetera. En de vorige keer had ik het bij 4 graden al terzijde gelegd, want daar werd ik gewoon te depressief van.
Ja.
En ik had nu deze nieuwe versie aan mijn dochter van 20 gegeven en die was bij 2 graden al depressief. Dus daar word je echt niet heel vrolijk van. En, je weet dat. En hoe meer je weet, hoe ongeruster je wordt. En dan denk je van, jeetje, wij zijn zo slim als mensheid. We kunnen naar de maan, we kunnen operaties doen, de meest ingewikkelde dingen. Dit is alleen maar een kwestie van overgaan op zon, wind en aardwarmte. Het is niet zo moeilijk. Als je ziet hoe ontzettend veel geld we uitgeven in coronatijd. Als we dat gewoon even een periode van 10 jaar doen, dan zijn we af van al die olie, kolen en gas. En dan ga je over op een wereld die stukken mooier is. En ik denk dat de meeste mensen gewoon niet echt zien wat het betekent als we niet doen wat nodig is.
Mm-hmm.
En dat zie ik bij mensen heel nabij, die waarvan ik het echt niet verwacht. Die aan de ene kant gewoon weten, klimaatverandering is een probleem, en toch niet voelen dat er nu een enorme noodzaak is om eigenlijk een soort crisisaanpak 10 jaar lang te doen.
Maar jij bent eigenlijk een betaalde zwartkijker.
Nee, ik ben helemaal geen zwartkijker.
Nee, jij niet, maar ze zullen veel mensen je misschien ervaren.
Nee.
Toch
want,
niet?
Nee, want mijn werk bestaat vooral uit oplossingen. Wij zijn bij Urgenda de hele tijd bezig met oplossingen. Die rechtszaak is in die zin eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Want 95% van ons werk gaat gewoon over, hoe maak je je huis energie neutraal? Hoe gaan we elektrich rijden? We gaan 1,5 miljoen bomen planten de komende half jaar. Dus wij doen allerlei
jullie
dingen.
Jullie zijn doeners, net als alle zaanders.
Ja.
Maar je refereert even aan die rechtszaak, en dat is de rechtszaak tegen dat de Nederlandse staat in gebreken bleef bij het halen van klimaatdoelen, toch?
Ja, dat de Nederlandse staat niet genoeg doet om zijn burgers te beschermen, waar ze zelf voor hebben getekend. En er lag een norm en daar hielden ze zich voor geen meter aan. En ze zeggen zelf, het is extreem belangrijk dat we wat doen met hele hoge risico's nog deze eeuw. Dus ze erkennen de urgentie, maar vervolgens doen ze niet wat nodig is. Dat is wat wij ook als mensheid doen, dus het is heel begrijpelijk. Ja. Maar de rechter heeft gewoon gezegd, nou, oké, op basis van wat ik zie is dit zo ernstig. Je moet je burgers beschermen. En als je zelf zegt dat je 25% minder moet uitstoten als een absoluut minimum, dan moet je dat maar eens gaan doen.
Maar we gaan het dadelijk hebben over wat crisis, echte crisis. Hè? Gewoon een crisis waar je niet omheen kunt omdat de grond onder je weg zakt, er van alles stormt en rotzooit en de auto's over straat vliegen. Wat dat met mensen doet. Maar we hebben nu een soort constante crisis met het klimaat. En eigenlijk dat verandert ons wezen niet. Dus kennelijk hebben we een klappend gezicht nodig om tot actie te komen.
Ja, ik vrees.
Word je daar niet mismoedig van dan?
Daar word je niet heel vrolijk van. Maar mijn aard is niet zo depressief, gelukkig. Nee, dat is precies het probleem. Als het voor je zou liggen en je zou denken, dit is echt heel erg, nu moet ik wel doen, dan ga je aan de slag. Maar op het moment dat het iets abstracts is, doe je dat niet. Ik snap het af en toe niet, hoor. Want die bosbranden in Australië, een miljard dode dieren. Ik denk dat heel veel mensen dan wel naar het journaal kijken van, dit is toch wel heel erg. Maar we zijn het een half jaar later alweer vergeten.
Ja, dus eindelijk, nou goed, laten we er niet verder over doorgaan. Het is duidelijk, eerst moet de hele Veluwe in de fik staan. En dan gaan er misschien mensen iets doen. Ik wil even naar het boek toe en naar de schrijver. Rebecca Solnit, Thomas, wie is zij? Voordat we het over het boek gaan hebben. Even kort.
Kort gezegd, Rebecca Solnit is de enige auteur die wij bespreken die nog leeft. dus dat heeft ze mee. Zij is een publiciste en essayist. En de meeste lezers zullen haar misschien wel indirect kennen vanuit een boek dat ze een aantal jaar geleden publiceerde, namelijk Man Explain Things to Me. Een boek dat onder andere wegbereider was voor de term mansplaining.
Ja.
Nou zie ik Julie en Marianne kijken en zich afvragen, wat is mansplaining?
Ja.
Dat ga ik even uitleggen.
Okay, ze doen net alsof ze het niet weten, hoor. Ze hebben het al vaak genoeg meegemaakt waarschijnlijk. Maar ga je gaan.
Nee, we kijken heel glazig. Ga verder, Thomas.
Het is een beroemde term die eigenlijk wel centraal is voor de nieuwe feministische golf waar we nu in zitten. En het idee, inderdaad, ik neem aan dat iedere vrouw het een keer heeft meegemaakt. Het moment dat een man jou iets gaat uitleggen, En dat doet op een ogenschijnlijk vriendelijke, goedbedoelende manier, maar daarmee eigenlijk jou geen enkel moment de kans geeft om zelf iets te vertellen en in zijn uitleg ook geen enkele vraag stelt.
Het geweldige voorbeeld wat zij noemt in dat boek, wat ik zelf heel leuk vind, is dat zij een biografie had geschreven van iemand. En dat ze dus op een feestje kwam en dat ze die iets zei van man zei iets van goh, waar ben je mee bezig? Zei van nou, dit en dat. En toen zei die van oh, daar is net een boek over verschenen. Dat is heel fascinerend. En zij probeerde telkens maar in te breken met ja, maar dat is, je bent nu mijn boek aan het beschrijven, wat nu inderdaad net uit is. En dat, ze kon daar maar niet in slagen. Ja. En ze kreeg dus de hele recensie die over haar boek was verschenen, die hij dan weer had gelezen, die kreeg zij in een lange versie terug. Dus dat was een soort van het summum van mansplaining.
Exact. Ja. Goed, en dit boek, A Paradise Built in Hell, waar gaat dat over?
Nou ja, op een gekke manier zie je daar diezelfde dynamiek in. Dit boek gaat over eigenlijk over twee dingen. Het gaat over rampen die plaats hebben gevonden. Ze omschrijft voornamelijk rampen in de Verenigde Staten. Een ramp in Mexico City, aardbevingen, overstromingen en 9/11. En het wonderlijke moment en het wonderlijke gevoel omschrijft zijn van mensen die in zo'n situatie bij elkaar komen. Mensen die in principe vreemden van elkaar zijn. En die in een nasleep, directe nasleep van zo'n ramp, zonder dat centraal wordt aangestuurd, een doel vinden. Zich solidair opstellen, elkaar gaan verzorgen, elkaar gaan helpen. Terwijl aan de andere kant, en dat is het interessante, en dan kom je eigenlijk op iets dat heel erg lijkt op dat mensplenen, de elite, de experts die ver weg zitten, een centraal plan optuigen, daar niet met die mensen die zelf die ramp ervaren over praten, er hulp naartoe sturen, misschien niet eens gevraagd is, maar vaak ook komen om orde te gaan houden. Rellen te voorkomen, de massa in toom te houden die er helemaal niet is en die ook helemaal niet in toom gehouden moet worden. En daarom heet dit boek ook A Paradise Built in Hell. Op het moment dat mensen zich in een hel bevinden, een plotselinge hel van een ramp of een natuurramp, kunnen zij in staat zijn om een paradijs te bouwen.
Ja, en we hebben dit boek opgenomen in onze serie ook omdat het eigenlijk terugblikt op een aantal van de mensbeeldbepalende denkers die wij eerder hebben behandeld. Welke bekende zie je voorbij komen?
Ja, ze noemen natuurlijk Hobbes. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een van de main villains, een van de grote schurken in dit boek. Is Thomas Hobbes, die fameus zei op het moment dat de instituties wegvallen. Op het moment dat er geen staat meer is om een ieder in toom te houden, wordt het een oorlog van allen tegen allen. Terwijl Rebecca Solnit observeert en ook heel veel sociologen van de afgelopen 30 jaar aanhaalt, die zeggen, nou ja, het tegenovergestelde is waar.
Goed, laten we even luisteren naar een fragment uit de inleiding van dit boek. En daarin zal de goede verstaander inderdaad meteen al een repliek op Hobbes terug horen.
Het beeld van de egoïstische, paniekerige of regressieve wilde mens in tijden van rampspoed gaat nauwelijks op. Decennia aan sociologisch onderzoek naar gedrag bij rampen hebben dat bewezen. Maar achterhaalde ideeën daarover leven nog altijd voort. Wanneer alle gewone scheidslijnen en gewoontes zijn verbrijzeld, dan komen mensen elkaar te hulp. Niet allemaal, maar de meeste wel. En die doelgerichtheid en verbondenheid brengen zelfs vreugde te midden van dood, chaos, angst en verlies. Als we dat zouden weten en geloven, dan zou ons dat ons idee over wat mogelijk is, op welk moment dan ook, veranderen. We spreken van self-fulfilling prophecies. Maar als een overtuiging tot actie leidt, dan schept die overtuiging de wereld naar zijn evenbeeld. Wat we geloven, dat doet ertoe.
Ja, Thomas Solnit die zegt hier eigenlijk, sociologen die hebben de afgelopen decennia het ongelijk van denkers als Hobbes bewezen. Kan je nog heel kort, nou je hebt eigenlijk al eventjes kort samengevat, hè, wat Hobbes dacht over de mens. Dat is die vervalt tot een soort brute beestachtige status. Als er geen overheid is om alles onder controle te houden. Wat leert dan nieuw sociologisch onderzoek ons daarover?
Ja, de angst voor de massamens, de angst voor plunderingen, blijkt helemaal niet aan de orde te zijn. Eigenlijk als je kijkt naar alle rampen. En tegelijkertijd, terwijl ik dat boek las, dacht ik, dit verhaal kennen we toch ook wel een beetje uit Nederland. Bijvoorbeeld uit de watersnoodramp. Hoe solidair mensen zich op dat moment opstelden, hoe het land zich dat aantrok. Maar zie je bij alle rampen die er gebeuren dat mensen eigenlijk juist zelforganisatie toepassen. Onbaatzuchtig elkaar helpen. Ook niet vanuit een koude berekening. Ook niet vanuit een soort van idee van nou, dat krijg ik nog wel een keer terug van je. Maar vanuit een diep gevoelde en letterlijk vanzelfsprekende. Er hoeft niet heel erg over na te denken. Het spreekt vanzelf. Vanzelfsprekende hulp. Aan elkaar. Ja.
Hoe kijk jij hier naar, Marian? Naar die gedachte, de mens die slaat elkaar de kop in. En, maar als er een ramp is, doen ze dat niet. Dan gaan ze elkaar helpen. En dat, hoe krijgen we dat met elkaar gespoord? Die twee verschillende opvattingen over de mens. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik denk dat wat zij observeert correct is. Dat op het moment dat alle structuren wegvallen. Want eigenlijk is dan de hele hiërarchie, alles is verdwenen bij zo'n ramp. Dat je dan beter zelforganisatie kunt hebben dan de mensen van bovenaf die een dappere poging doen er iets van te maken. Je ziet dat mensen inderdaad elkaar gaan helpen, het verkeer gaan regelen, zorgen dat het ordelijk verloopt. En ik denk dat we dat allemaal in het klein wel mee hebben gemaakt. Ik ben in 2015 naar Parijs gelopen met duizenden mensen. En wij waren natuurlijk geen professionele.
Zomaar voor de lol of?
Nee, daar was een klimaattop in 2015. Dus de maand november zijn we van Utrecht naar Parijs gelopen. 620 kilometer. En hebben gewoon duizenden mensen meegelopen. Elke dag andere groepen en bepaalde mensen de hele tijd. En wij waren geen reisorganisatie. En we hadden het ook gewoon echt aan de zelforganisatie voor een groot deel overgelaten. We deden wel 3 keer per dag een maaltijd en we hadden aan het eind van de rit een plek. Maar we moesten af en toe hele grote snelwegen over met een hele grote groep. En dan gaan mensen dus zelf regelen. Ik heb daar echt elke keer met verbazing naar staan kijken. Want dan dacht ik, oh jee, er komt een obstakel. Wat zullen we eens gaan doen? En dan gewoon gingen mensen tegenhouden en ook uitleggen waarom. En als ze iemand zagen die onaardig was langs de kant van de weg, dan gingen meteen 2 of 3 mensen heen uitleggen van nou, we komen uit Nederland gelopen, we gaan naar Parijs. Nou, en dan was het heel snel weer gezellig. En ik ben ook zelf 2 weken van tevoren hadden we nog 1 plek niet afgedicht. Toen ben ik gewoon naar Parijs, naar Noord-Frankrijk gereden en een dorp ingelopen van wij gaan wandelen naar Parijs over 2 weken. Mensen dachten dat mensen is gek. En ik zoek nog een plek om te lunchen, want we komen ongeveer hier aan. Oh, gaan we regelen? Waar is de burgemeester? En 2 weken later kwamen we daar met honderden mensen. En ze hadden de hele school versierd en zelfgemaakte kaasjes voor ons gemaakt. En het was de leukste maaltijd van die hele maand. Ja, en dat gebeurt gewoon spontaan. En ik heb zelf de indruk dat als de structuren wegvallen, dan gaat het eigenlijk best wel behoorlijk goed. En eigenlijk beter dan als vervolgens de politietroepen naar binnen komen, et cetera. En dat beschrijft zij natuurlijk ook, met name bij Katrina, het een ramp was.
Ik kan me zomaar voorstellen dat iemand die in de geschiedenis duikt zonder enige moeite in een jaar tijd een boek kan schrijven met allemaal voorbeelden van het tegendeel. Dat je zo moeiteloos.
Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk.
Aantal voorbeelden kunt halen van. Waar mensen aan de kop in staan.
En waar ga je die halen als historicus? Dan ga je ze die halen waar Thomas Hobbes ze ook gehaald heeft. Want Hobbes in de Renaissance schreef helemaal niet over wat er gebeurt als er een keer een orkaan Engeland zou treffen. Of een aardbeving, wat toevallig allemaal niet daar gebeurt, maar dat er zeiden. Dus nog niet. Hè? maar wat Thomas Hobbes omschreef als een burgeroorlog. Want dat is ook een manier waarop instituties weg kunnen vallen. Is op het moment dat een deel van de bevolking eigenlijk geen vertrouwen meer heeft in de instituties. Dat de instituties hun rol als algemene macht verliezen. En wat krijg je dan? Ja, een totaal bewapende en gedesoriënteerde situatie. Dus ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar tegelijkertijd, kijk, Rebecca Solnit, dat is denk ik een belangrijk probleem bij dit boek. Is dat ze heeft het over natuurrampen. En ze probeert hier en daar, tracht dat boek, het net iets abstracter te maken.
Maar er is een groot verschil tussen hele plotselinge, kortdurende dingen. Juist, die je ook snel kunt oplossen. Ja. En situaties van oorlog of kampen waar je jaren in zit. Of de Gulag-archipel en noem het maar op.
We herdenken dit jaar net Srebrenica. Ja. Dat is één, die hoef je maar te noemen. En dan denk je, ja, Dus die natuurramp, de vraag is, mag je zo'n ervaring van een natuurramp veralgemeniseren tot het mensbeeld wat zij er misschien in veralgemeniseert? Want je kunt je ook afvragen.
Maar daarmee hangt samen dat in die situaties van oorlog of kampen of dat soort dingen, daar is een onderdrukker die iedereen in toom houdt. En dan is het, ieder voor zich, God voor ons allen, dan is het strijd om het laatste brokje brood. Maar in zo'n ramp is natuurlijk niet een kwade kracht van een overheid. Daar is iets gebeurd en je moet met z'n allen proberen eruit te komen.
Want dat Hobbesiaanse perspectief van de burgeroorlog, waarin iedereen weer in zo'n, het slechtste in de mens naar boven komt, is dat ook iets wat jij als een soort doembeeld ziet van, goh, misschien gaan we daar wel heen als de klimaatverandering enorm.
Ik denk dat dat soort dingen vooral ontstaat als er een groot gebrek is of heel veel onderdrukking. Kijk, als er overvloed is, is er niets aan de hand. Ik maak me wel zorgen in verband met klimaatverandering dat we gaan nog steeds op 3-4 graden af deze eeuw. Bij 2 graden kun je in de Sub-Sahara al niet meer verblijven. Daar wonen nu 200 miljoen mensen. Waar gaan die heen? Ik denk naar het noorden. Als er 200 miljoen mensen op drift gaan, wat gebeurt er dan? Ik denk dat je dan zo'n soort Hobbesachtige situatie krijgt. Want er zijn 200 miljoen mensen op drift zonder voldoende eten, sanitair, drinken. En dan ga je voor jezelf en je kinderen alle rare dingen doen die nodig zijn. Maar dat is een heel ander soort situatie. Want dan heb je niet een kortdurende ramp waar je met z'n allen snel weer uitkomt en je gaat weer opbouwen. Maar dan weet je van, hoe kom ik ooit in het noorden? Ik moet overleven.
Ik ben altijd geneigd bij dit soort dingen heel eenvoudig te denken. Ik denk dan heel simpel, het huis van mijn buren vliegt in brand. Normaal heb ik een bloedhekel aan die buurman. Klootzak. dat ga ik toch gewoon even helpen. Want dat is norm, dat doe je vanzelf. Maar dat zegt verder helemaal niet zoveel. Dat ben ik geneigd te denken.
Ja,
maar nu jullie.
Wat ik erbij. Ik, op een gegeven moment, helemaal aan het einde van het boek, schrijft ze een zin die denk ik cruciaal is voor waar het hier over gaat. De crisis schiep omstandigheden waarin gemeenschappelijke doelen ertoe deden. Er enorm toe deden. En de uiteenlopende levenswijze en geloofsovertuigingen niet. En
het valt even weg.
Exact. En natuurlijk, kijk, en dat is een beetje, dat is natuurlijk mijn probleem met het veralgemeniseren hiervan. Kijk, op het moment dat wij hier met z'n vieren in een ramp terechtkomen en Julie zit vast in het puin, dan is het voor mij heel evident om te begrijpen wat Julie de behoeftes zijn. Namelijk dat ze er been uit dat puin wil halen. En dan help ik haar daarmee. En als we hier geen water hebben, dan begrijp ik natuurlijk heel makkelijk dat we met z'n allen water willen hebben. Maar politiek treedt natuurlijk pas in werking op het volgende niveau. Namelijk op het moment dat we moeten redden wat we hier redden. En Julie zegt, ik wil mijn Ayn Rand collectie van boeken, libertarische onzinboeken redden. En dan zeg ik, nee, Julie, dat is onzin. Dat ga ik helemaal niet voor jou dragen. Ik ben het niet eens met die overtuiging. En als er iets moet achterblijven in deze overstroming, zijn het wel dat soort boeken. Dus het is natuurlijk het punt waarop politiek nou juist gaat werken, is helemaal niet het niveau van primaire behoeftes.
Ja. Ik wil toch ook nog naar één vraag, want het hele punt wat ze ook in dit fragment maakt, is dat ze zegt toch dat donkere mensbeeld, dat waar Hobbes ons mee heeft opgezadeld, zou je kunnen zeggen, dat zorgt ervoor dat we onszelf een complex aanpraten en dat wij onszelf nog verder de put inpraten. Herken je daar iets in, Marjan? Of denk je dat?
Ik denk dat de meeste onzin. Mensen nog nooit van Hobbes hebben gehoord. En dat de meeste mensen, we zijn wel sociale wezens. Dat zie je natuurlijk met die coronatijd ook. We vinden het vreselijk als we in ons eentje opgesloten zitten. En de meeste mensen zoeken toch het gezelschap en vinden het vervelend als er geen fysieke aanraking meer zijn. Dus ik denk dat het wezen van de mens wel een sociaal wezen is. En het gaat hier over wat doe je in rare omstandigheden als mensen die normaal met elkaar niet in aanraking komen, rijk, arm, wit, donker, et cetera, ineens op een kluitje in een kamp zitten. En dan blijkt dat iedereen elkaar gaat helpen, omdat door de omstandigheid is alles weggevallen. Maar op het moment dat 3 maanden later de boer weer is opgebouwd en de een zit in zijn villa en de ander in zijn krotje, dan denk ik niet dat er iets, in de meeste gevallen niet helaas iets wezenlijks is veranderd. Ze heeft natuurlijk wel een paar voorbeelden proberen te zoeken in dat boek waarin ze zegt, in Mexico gingen vrouwen samen dingen doen en daar is een vrouwenvakbeweging uit ontstaan en die is gebleven. Maar ik heb het gevoel dat ze de paar positieve voorbeelden er bij de haren bijsleept. In de meeste gevallen hebben we de neiging om weer terug te gaan naar waar we vandaan kwamen. Kijk, ik hoop in deze coronatijd namelijk ook dat er echt iets verandert. Maar ik vrees dat we zo snel mogelijk terug willen naar het oude en misschien iets meer thuis gaan werken. Er moeten wel andere dingen gebeuren om echt grote omslagen te bewerkstelligen.
Nu maak jij een
Nou ja, kijk, het interessante is natuurlijk het complex waar zij het over heeft, dat mensen ook zichzelf aanpraten. Ik denk dat dat inderdaad wel meevalt. Maar waar ze wel, denk ik, de vinger op de zere plek legt, is met het complex dat de autoriteiten zichzelf aanpraten. En ze heeft daar een term voor. Ze noemt dat elite panic, dus elitepaniek. En dat is een fenomeen waar dus de elites die op afstand zitten in Den Haag of in Washington of ver weg naar de beelden kijken van een plek waar een ramp zich afspeelt of waar iets ongebruikelijks zich afspeelt en denken, nu moeten we gaan handhaven. Want dit kan alleen maar verkeerd uitpakken. Deze mensen gaan elkaar straks naar het leven staan en die elites hebben misschien wel een keer bij hun rechtenstudie een keer een vak hops gevolgd per ongeluk. En die, daar zit dan wel iets in en die denken, wij moeten nu gaan handhaven.
Ik denk dat het dan goed is om eventjes op één ramp in te zoomen in dit boek. Hè? Want er is dat is de ramp van Hurricane Katrina in New Orleans in 2005. Dus 3 jaar voordat dit boek verschijnt. Want dat is echt het voorbeeld van elitepaniek, zou je kunnen zeggen. Maar voordat we nou daarop inzoomen van hoe dat daar dan werkt en hoe daarop wordt gereageerd. Misschien toch nog eventjes een korte samenvatting, Thomas. Wat ging er allemaal mis na Katrina?
Katrina was een orkaan, een reusachtige orkaan, die vanuit de Golf van Mexico over New Orleans heen trok. Toen braken de dijken en die dijken die overstroomden hele grote delen van New Orleans. En die grote delen van New Orleans die onder zeeniveau lagen, waren bovendien vaak, niet altijd, maar wel vaak zwarte wijken. New Orleans ligt natuurlijk in het zuiden van de Verenigde Staten. Dus dat zijn honderden jaren al wijken waar de bevolking niet alleen zwart is, maar ook heel erg arm is. Gewantrouwd wordt door de autoriteiten. En wat er dus gebeurde was dat in de nasleep van die dijkdoorbraak en die storm grote groepen zwarte Amerikanen in New Orleans vastzaten op eilandjes, maar ook in de beroemde, ik weet niet of u zich nog herinnert, de Superdome. Een stadion waar ze allemaal waren ondergebracht. En wat gebeurde er eigenlijk? Iedereen begon elkaar netjes te helpen. Maar wat omschrijft Solnit is dat de autoriteiten in die gebieden en ook in Washington, die wantrouwden deze mensen. Die waren bang dat ze criminaliteit zouden verspreiden als ze uit die ondergestroomde gebieden zouden worden meegenomen en omliggende gemeentes zouden worden geëvacueerd. De paar blanke mensen die nog wel in die stad waren, die namen zelfs de wapens op om vermeende plunderaars tegen te houden. Wat in feite gewoon moordpartijen werden op deze mensen. Mensen werden vastgehouden in delen van de stad. Mochten gewoon simpelweg een brug niet oversteken. Omdat de aangrenzende gemeente, zeg maar Diemen, dat niet wilde. En ze tegenhield at gunpoint, dus met geweren op zich gericht. En dat is zeg maar de tweede ramp die New Orleans overkwam. Waren moordpartijen en gevangen houden van mensen in erbarmelijke omstandigheden.
En wat is dan precies die elitepaniek die daar plaatsvond in New Orleans?
De elitepaniek was dat eigenlijk alle elites die er zelf niet waren om iets te observeren, wisten, criminaliteitscijfers in New Orleans zijn hoog. Dat komt voornamelijk uit zwarte gemeenschappen. Er zitten daar alleen nog maar zwarte gemeenschappen. Oftewel, er zitten daar alleen maar criminelen. En wilde geruchten over massaverkrachtingen in die plekken waar moordpartijen, in die plekken waar deze mensen ondergebracht waren binnen New Orleans, die werden eigenlijk nadat journalisten ook 3 keer iemand zo'n gerucht hadden horen zeggen, opgepompt tot nieuws en verspreid. En het is een paniek die ontstaat, maar ook het valt zoiets in hele vruchtbare aarde. Hè? Als je altijd al ervan overtuigd bent dat bepaalde groepen mensen bij de beesten af zijn, dan zal je dat in deze situatie al helemaal denken. En dat is die self-fulfilling prophecy waar het net over ging. Dan zal je daar ook op gaan handhaven.
Ja. Dus elitepaniek gaat uit van een wantrouwen.
Ja.
En rampen leren ons dat gewone mensen burgers te vertrouwen zijn. Dat is
en die elites die precies op zo'n moment denken, nou moeten wij optreden, dat dus niet doen en een verschrikkelijke situatie creëren.
Ja. Is dit iets wat waarvan jij zegt, Marian, ja, hier heeft ze echt een punt. De overheid is niet, heeft eindelijk een verwrongen mensbeeld. De vaak gaat uit van het verkeerde.
Nou nee, ik zou niet alle overheden over één kam willen scheren. Dat was daar duidelijk wel zo. Maar ik vind bijvoorbeeld dat we hier in Nederland rondom corona best goed doen. En door steeds uit te leggen en in heel normaal uit te leggen, ik vind het ook moeilijk, ik weet ook niet alles, et cetera. Dan zie je dat er Eigenlijk, nou, we hebben gewoon geslikt dat we heel extreme dingen hebben gedaan het afgelopen half jaar. En ik denk dat in dit geval in Amerika is er een grote ongelijkheid. Is er veel meer openlijke discriminatie. Is er echt een hele grote tweedeling. In Nederland valt dat dan toch heel erg mee. En hier was er gewoon het grote verschil tussen de mensen die de ramp was overkomen. Waren het voor het overgrote deel armere, zwarte mensen. En die hielpen elkaar wel. Maar die mensen die van buiten ingevlogen werden als zogenaamde helpers, die dus helemaal niet in die situatie zaten, die gingen daarheen met de argwaan van, oh jee, ze zullen elkaar wel de hersens inslaan, et cetera. Dus als je dus van buiten of structuren erop opzet, dan ineens gaat het heel erg mis. Dat zag je ook in haar voorbeelden bij 9-11. Dus toen in New York de echte hulpverlening op gang kwam, toen werden allerlei mensen terzijde geschoven die echt heel goed bezig waren. En dus het denken dat de gewone mensen het wel niet zou kunnen, dat leeft op heel veel niveaus.
Ja, en toch leeft het ook in Nederland. Want je zegt het is onvergelijkbaar met Amerika. Maar wat trof mij nou, toen ik dit boek aan het lezen was. We hadden hier in Amsterdam op de Dam een grote demonstratie tegen racisme. En wat stond er in? Wat gebeurde er? Iedereen werd bang. Want ze gaan elkaar besmetten. De VVD had al aangekondigd die avond dat ze een motie van wantrouwen tegen mevrouw Halsema zouden indienen in de raad. En, ik had het me goed herinnerd, in die appjes, de beroemde appjes van Femke Halsema aan Vert Grapperhaus van het ministerie, kwam inderdaad heel even vanuit Vert Grapperhaus dat zinnetje voorbij. Nou, oké, ik snap dat je niet gaat handhaven op anderhalve meter, maar ik maak me toch zorgen, schrijft de minister dan, want ik ben bang voor ongeregeldheden. En daar is het woord plunderingen. Toch, op dat moment, als er zoveel mensen bij elkaar komen, is er toch die angst van op grote afstand. Halsema stond er gewoon tussen, zag dat het allemaal keurige mensen waren, die allemaal keurig met de trein waren gekomen en keurig hadden ingecheckt met een OV-chipkaart. Grapperhaus was bang voor plunderingen.
Juist. Ik wil toch nog eventjes naar, want er spreekt ook uit dat elitepaniek iets van een gebrek aan vertrouwen, zou je kunnen zeggen, hè, in de medemens. En ik ben ook, wat bij mij in mij opkwam toen ik het boek las, was bij elitepaniek dat ik ook dacht aan die term die in de Nederlandse politiek vaak wordt gebruikt, draagvlak. Weet je wel, van het gaat over stikstof, gaat over klimaat, gaat over racisme, wat dan ook. We willen misschien wel een bepaalde kant op, maar we missen nog draagvlak. En de mensen gaan dit niet slikken. Is dat misschien een mildere vorm van elitepaniek die jij wel herkent, Marjan? Of?
Nou, het wordt vooral heel erg ingezet als het ze goed uitkomt. En ik denk zelf dat als je iets wil, en het is heel belangrijk dat als je het goed uitlegt en de structuren goed zet, dat je heel veel met elkaar kunt doen. En dat in het geval van draagvlak in de energietransitie, ja, er worden dingen over mensen uitgestort die ook niet goed worden uitgelegd.
Maar de gedachte is dus kennelijk toch wel vaak, jij zegt als het de politiek, voor zover je dat mag gebruiken. Ik zeg dat nu dus. En ik denk, de mensen zijn nog niet zo ver. Dus dat is eigenlijk het probleem.
Ja, nou,
het is dus geen vertrouwen.
Ik vond het zelf wel interessant te merken. In Ierland is er een burgerpanel gestart een aantal jaren geleden. Daar halen ze gewoon in eerste instantie 250 willekeurige Ieren bij elkaar. En daar maken ze dan een kleinere hoeveelheid van, die over de grote heikele dingen waar de politiek niet uit komt spreken. Dus die hebben over abortus gehad. En er kwam een geweldig advies uit, waardoor nu abortus niet meer een probleem is. Maar datzelfde hebben ze gedaan ook over klimaat. En mijn eerste gedachte was ook, wat weten die mensen nou van klimaat? En dat is eigenlijk gewoon heel dom, weet ik nu. Want als die mensen dus weken bij elkaar zitten en ze mogen alle experts van links naar rechts, dus de mensen die totaal niet in klimaat geloven en de experts die heel ongerust zijn, iedereen mogen ze consulteren, dan komt daar uiteindelijk iets uit met 95% van die groep die zegt, ja, klimaatverandering is een serieus probleem. En 80% zegt, ik wil best hogere belastingen als de regering dan serieus wat gaat doen. Ik was echt verbaasd over de uitkomst. En dit is inmiddels ook in het zuidelijke deel van België gedaan. Macron is er nu mee bezig. En als er dus mensen zitten van allerlei allooi, van hoog tot laag, van hogere opleiding tot lagere opleiding, die gewoon goed geïnformeerd worden met alle informatie, dus niet alleen linkse of rechtse informatie, dan blijken daar verrassend goede en eensgezinde oplossingen uit te komen. Veel beter dan de politiek die toch altijd zitten van... oh, ik heb verkiezingen, ik moet een achterban. Deze mensen zitten echt zonder last en ruggespraak. En daar komt dus een veel beter en veel breder gedragen oordeel uit. Ik was zelf verbaasd over de eensgezindheid van zo'n groep. Want die is echt gewoon random gekozen uit de bevolking. Gewoon loodjes getrokken. En dan wordt gewoon gekeken van, nou, oké, van deze groep... moeten we nog even zorgen dat het evenveel mannen, vrouwen... evenveel hoge, lage opleiding. Maar die mensen hebben dus van tevoren niet zich opgegeven. Want dan krijg je weer de beroepslobbyisten. Ja, en ja. Dat zijn veel betere oplossingen dan als je het laat doen door de politiek. Goed. Ik vind dat wel een interessant
fenomeen. We hebben dus nu twee harde feiten. Rampen brengen het beste in gewone in burgers en mensen naar boven. En als je mensen goed voorlicht, dan hebben ze vaak ook verstandige opvattingen. En dat schept ook een beetje vertrouwen. Maar even terug naar Solnit, naar haar boek. Crisis brengt dus het beste in een aantal mensen naar boven, in veel mensen. Is dat nou onze ware potentie? Onze ware aard? Of hebben we het hier over een uitzonderlijke situatie die we niet mogen veralgemeniseren? Gewoon om het even af te ronden.
Ik denk wel dat 80% van de mensen liever met elkaar samenwerkt en op een goede manier dingen voor elkaar doet. En als ze een rust, ruimte, tijd hebben om iets voor een ander te doen, dat mensen graag iets voor een ander doen. Want dat geeft de meeste mensen een goed gevoel. Dat zie je ook in de huidige tijden van corona. Als er een tweetje rondgaat van ik heb dit nodig. Binnen de kortste keren zijn er honderden mensen die zeggen, oh, ik heb dat wel voor je. Mensen willen graag iets goeds doen voor de ander. Dus ik denk in essentie dat de grootste groep graag iets voor een ander doet en eigenlijk op een vredevolle manier met elkaar wil samenleven. Er is een klein groepje raddraaiers of mensen die alleen eigen belang boven alles stelt. En die hebben ook een hele grote stem. Of dat zijn de extremen die de media leuk vinden om uit te vergroten. Waardoor wij denken dat dat een veel groter deel is van de bevolking dan het in werkelijkheid is.
Maar ik heb hier toch een beetje een probleem nog. Even om dat toch nog even erbij te pakken. Kijk, ik heb bij dit boek de indruk, als ik het ook gewoon even naar mijn eigen situatie vertaal. Het hele jaar doe ik alsof ik mijn vrouw niet zie staan. En als ze ziek is, dan heb ik in en al aandacht. Dan zegt ze, ben jij toch eigenlijk een enorme lul? Is dat ook niet een beetje waar? Is dat een terechte opmerking die ik maak? Of als je naar deze gedachte kijkt, het beste in de mens komt voort bij rampen en tussendoor.
Maar dat heeft toch ook te maken
waarom zijn we niet altijd zo?
Dat heeft toch ook te maken met hoeveel tijd en aandacht jij voor iets kunt hebben. Mm. In zo'n ramp valt alles weg. Je hoeft niet naar je werk. Je hoeft een heleboel dingen niet. Je moet alleen maar zorgen dat je dat kopje soep maakt. Nou, en dan is het leuk om het voor de hele buurt te maken. En dan heb je, ik denk dat de meeste mensen in zo'n rampentijd ook een heel erg het gevoel hebben dat ze leven. Want het is anders. Het is de hele dag ben je gewoon heel goed bezig. En je hoeft niet al die andere dingen. Maar jij bent de rest van de tijd bezig. Oh, ik heb nog een radio-uitzending. Ik moet het nog voorbereiden. Ik moet nog dit, ik moet nog dat. Ja, oh ja, ik heb ook nog mijn vrouw. Maar als jij niks anders te doen had dan zorgen voor jouw vrouw, nou, dan ben je de leukste man van de wereld. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt.
Dank je wel.
En nog even één ding, wat ik vind heel interessant. Één ding wat je opmerkte, laatste opmerking, is ook het gevoel van ertoe doen. Is dat iets waar we misschien nog iets mee kunnen? Van dat misschien een beetje ondergesneeuwd is, ook hoe we ons normale leven inrichten. Dat het misschien wel belangrijker is om na te denken, hoe zorg ik ervoor dat ik ook niet als ik in een ramp ben en iemand onder puin vandaan kan trekken om te voelen dat ik ertoe doe. Dat ook belangrijk is om in je normale leven
en kunnen behouden. We dat institutionaliseren op allerlei manieren als politiek, et cetera.
Nou ja, ik denk dat mensen heel graag ertoe willen doen. Mensen doen graag iets voor een ander. En je ziet het ook als zeg maar een goede vriendin plotseling iets overkomt. Dan zeg je in je agenda allerlei dingen af. En dan vinden anderen ook dat het een goede reden is om haar te gaan helpen. Maar je kan niet de hele dag, week in, week uit, continu je agenda leegschuiven omdat je andere dingen wilt doen. Want dan moet je gewoon hulpverlener worden. Dus ik denk dat in de praktijk het alleen maar op gezette tijden kan. Als je ook nog gewoon een boterham moet veranderen en zo, verdienen en zo. Maar ik denk wel dat in algemene zin de meeste mensen toch liever het gevoel hebben van, oh, ik heb iets voor een ander gedaan. En daar waar ze de ruimte hebben, ook mentaal, dat graag doen. En de een heeft nu eenmaal meer ruimte dan de ander.
Oké. Okay. Thomas, heb jij nog laatste woorden?
Nou ja, ik denk dat Solnit maakt het onderscheid tussen, we leven te veel met de vraag hoe we moeten leven. Dus het is eigenlijk een vorm van overleven. Dat je loon verdienen en al die dingen. En te weinig met waarom. Ik blijf hangen op Jos' vraag van, kunnen we dit institutionaliseren?
Kun je dat vertalen in beleid, in hoe je beleid maakt, et cetera?
Ja, nou ja, ik denk dat de enige antwoord op die vraag is: geef mensen dus meer vrije tijd. Zorg dat we niet dat we de burger ook niet behandelen als iemand die de hele tijd maar aan het, alleen maar aan het werk is en zijn nut aan het maximaliseren is. Ook al komt dat zo mooi en zo schoon uit die economische modellen altijd rollen. Dus ik denk, nou ja, goed.
De driedaagse werkweek.
Maar ik denk dat het wel waar is. Ik denk tegelijkertijd dat het ook dat je heel erg moet oppassen. Er zit ook een raar soort druk in gelijk. Hè? Voel je je wel zinvol? Als je iedere dag opstaat met het gevoel, ben ik vandaag wel zinvol? Of je gaat naar bed en je maakt aantekeningen in je dagboek waarin je uiteindelijk de rekening opmaakt met, was ik vandaag wel zinvol? Dan denk ik dat je met gierende banden op weg bent naar een depressie. Want we zijn ook heel vaak inderdaad niet zinvol. Je moet dat ook wel een beetje kunnen omarmen.
Goed, oké. Okay. Dan sluiten we hiermee deze serie af. Marjan Minnesma en Thomas Muntz, bedankt. En we bespraken dus A Paradise Built in Hell van Rebecca Solnit. En wie nou alle 8 afleveringen wil terugluisteren en zich verder zijn bespiegelingen wil laten gaan over de vraag: wie zijn wij nou als mens? De serie is terug te luisteren op vpro.nl/OVT of als podcast onder de naam De Ware Aard.
En dan gaan we nu even verder met die 10 minuten extra speeltijd. De verlenging, de blessuretijd, zoals het in voetbalsport heet. Thomas, ik blijf toch even hangen bij wat je net bij je eindbetoog over dat het toch, dat je A wilt dat iedereen 3 dagen werkt en 2 dagen vrij heeft voor betrokken kunnen zijn, et cetera, bij kwesties in de samenleving of bij je buren, et cetera. Daar zei je zoiets als van, maar de hele dag 's ochtends wakker worden ben ik wel zinvol. Dat is te vermoeiend. Maar gaat het nou om zinvol zijn of gaat het om dat je als deelnemer aan de samenleving, als burger, je verantwoordelijkheid neemt en beseft dat je die moet nemen en dat je dat... Is het oude Atheense ideaal, laten we daar maar even naar teruggaan.
Nee, maar goed, dat ligt.
Dat je als burger de staat draagt en omgekeerd. Dat is heel ver weg, lijkt het wel. En misschien moet dat weer terug. Of gaan we nou te ver?
Nou ja, we zitten bij OVT, hè? Dus dan mag ik nog wel even 1 historische tekst aanhalen.
Ja.
Nee, er is een hele... die vraag is inderdaad heel erg... Begin van de 19e eeuw is er een Franse filosoof en die houdt in Parijs, na de terreur van de revolutie en al de turbulenties, houdt hij een lezing. En die lezing ging over de vraag hoe eigenlijk, niet lezing, daar gaat hij niet letterlijk over, maar dat is gedreven door de vraag, hoe zijn we in Frankrijk toch in godsnaam terechtgekomen in die terreur na de revolutie? En een van de antwoorden die hij daar op een bepaalde manier geeft, het is Benjamin Constant, die geeft een lezing en die heet De vrijheid van de oude vergeleken met de vrijheid van de moderne. En hij zegt, een van de problemen die we hebben gehad is dat we naar de nieuwe republiek keken, nadat we de koning hadden onthoofd, en dat we dachten, we gaan een nieuw Athene maken. We gaan een nieuw Rome maken. En hij zei, dat kan niet en dat gaat helemaal mis als je dat doet. Want wij hebben iets wat de ouden niet hebben als mens, als moderne mensen. En dat we hebben een privésfeer. We willen lekker, we willen op de bank zitten. Je wil Netflixen. Je wil je handel kunnen drijven. Je hebt werk. En dat is natuurlijk iets wat de ouden allemaal niet hebben. Je had geen privésfeer in Athene. Bovendien ging de meeste deliberatie in Athene ging helemaal niet over windmolens en dat soort dingen. Maar dat ging over hoe we willen leven. Welke regels we gaan houden. Welke goden we nu weer binnenhalen. Hoe je een goed burger was. Het was een enorme terreur in Athene. Want het ging echt over je privéleven. Daar kon de agora ook over beslissen. Hè? Daar kon de vergadering ook over beslissen. En dat is altijd een beetje... Dat is het gevaar. En dat is ook het gevaar van zoiets als wat gebeurde bij Occupy. Die protestbeweging tegen Wall Street. Het is het gevaar dat op de loer lag in het Maagdenhuis. Het is het gevaar van het kraakpand. Het is natuurlijk heel leuk om in het kraakpand alles bij consensus te beslissen. Maar ik... weet van een kraakpand waar dus geen kaas gegeten mag worden, omdat de volledige vergadering had besloten dat er geen dierlijke producten genuttigd mogen worden op de premises van het kraakpand. En er is dat is iets waar we uiteindelijk niet aan willen. En dat is uiteindelijk iets wat wel altijd op de loer ligt op het moment dat we met z'n allen zeggen, nou jongens, we gaan alles bespreken en we gaan het over nut hebben en we gaan het over onze waarden invullen. Dan op een gegeven moment,
Maar de andere kant is wel dat we nu alles hebben uitbesteed aan een regering en je voelt je ook niet verantwoordelijk. Want op jouw vraag van stel dat het een driedaagse werkweek is, gaan we dat dan oppakken of zo?
Ja, daar gaat het om.
Ik denk dat een deel van de mensen in eerste instantie gewoon lekker in zijn tuin gaat liggen, een boekje lezen of een schuurtje bouwen of weet ik veel wat. De eerste impuls zal niet zijn, ik ga iets doen voor de samenleving, tot het je gevraagd wordt. Want ik heb wel de indruk dat als mensen gevraagd worden, dat ze denken, oh, wat leuk, mensen willen mijn mening of willen dat ik help. Dan, als je het gevoel hebt dat je ergens aan bij kunt dragen en dat mensen jou waardevol vinden, dan ga je wel lopen. Dus dat moeten we wel opnieuw gaan leren, want het is nu uitbesteed. Ja.
Maar heel even, we gaan door. Nee, wat dit doet mij denken, ik ben natuurlijk filosofisch, kan ik niet tippen aan de onderlegging van Thomas. Maar ik meen toch te weten dat die filosoof Hegel, ook een 19e eeuwse zuurpruim overigens, zoals we bekend, ooit iets geschreven heeft. Het verlangen naar erkenning is de meest diepe menselijke hunkering. En wat jij nu zegt, heeft te maken met dat op het moment als je dus tegen de burger zegt, hey, wat vind jij er nou van? Is een vorm van erkenning, dat is heel belangrijk.
Ja,
toch?
Ik denk dat het een heel belangrijk onderliggend mechanisme is. En ik denk dat dan mensen ook geneigd zijn om veel meer te gaan doen voor elkaar en voor de gemeenschap. En nu hebben heel veel mensen het gevoel dat zij er niet zo toe doen. Nou, en dan trekken ze zich ook terug op hun eigen barbecue. Maar op het moment dat je vraagt van, goh, we gaan met z'n allen hierover nadenken en we hebben jou geselecteerd, dan denken mensen, en dan gaan ze ook gewoon meedoen. Dan nemen ze het ook bloedserieus. Dat zie je bij die burgerpanels ook. Die mensen stoppen er heel veel eigen tijd in. Die zijn zeer vereerd dat zij voor het land mogen meedenken over wat gaan we doen op het gebied van klimaat, abortus of iets anders. En ik denk dat we een beetje, we zijn terzijde geschoven en heel veel mensen zijn een beetje apathisch geworden. Dus ik denk dat we ook wel de burger wel wat meer mogen oppeppen. Maar dan moet je ook het gevoel hebben dat het ertoe doet. Want we hebben nu heel veel van die schijnprocessen. Dan heb je inspraak, maar er wordt niets mee gedaan.
Precies. Nou ja, ik vond het grappig omdat je dat zelf zei van, je moet er de tijd voor hebben. Maar ik dacht van, jij bent, lijkt mij toch ook een voorbeeld van iemand die zelf heel veel tijd, jij werkt keihard, je maakt lange dagen.
De drukste mensen doen vaak het meest. Ja. Hè? Ik speel ook in een orkest.
Wat speel je?
Ik speel hobo en ik heb daar ook 10 jaar in het bestuur gezeten, naast drukke baan en 3 kinderen. En dan zie je gewoon dat de mensen die het meeste zeg maar voor zo'n orkest doen, zijn niet de rustigste mensen. Dat zijn juist niet de werklozen in het orkest op een gekke manier. Dus,
dan heb jij toch ook, hoe komt dat dan? Is dat, jij vindt dan blijkbaar genoeg voldoening ook in jouw werk om te zeggen van, nou, ik steek daar in zekere zin die tijd in die ik ook in de tuin had kunnen zitten?
Ja, je hebt natuurlijk allemaal verschillende mensen. En ik ben een bepaald soort beestje. Ik vind dat ik heel veel van natuur heb meegekregen. Dat ik dat nuttig moet gebruiken. Dat kan je ook alpinistisch noemen. Maar zo is niet iedereen. En ik wil ook niet iedereen opleggen dat dat moet. Maar ik denk wel dat heel veel mensen, als ze het gevoel hebben dat ze ertoe doen en dat ze gerespecteerd worden, dat ze dan harder gaan lopen.
Ja.
En dat zou je gewoon meer moeten doen, denk ik. Want dat geeft die mensen ook uiteindelijk heel veel voldoening. En een goed gevoel.
Maar dan hebben we nog een hele lange weg gegaan.
Ik denk dat de belangrijkste stap wordt voor de instituties. Is dan moet je het ook durven het mis te laten gaan een keer. Ja. Want dat is waar we nu zitten. We hebben inspraakavonden en co-creatie. Maar er zitten 100.000 handremmen op. Waar de overheid altijd kan zeggen, en nu neem het je weer uit de handen.
Ons hele systeem is gebouwd op argwaan. Ja. We denken dat er een paar mensen misbruik gaan maken van het systeem. En daar bouwen we dan iets omheen. Nou, zie nu met die belastingdienst. En daar lijden alle goeden onder. En die paar kwaaien hou je uiteindelijk meestal toch niet tegen. Maar dat gestolde wantrouwen in het hele systeem vind ik een heel groot probleem. Ja. Ik zou liever af en toe iets mis laten gaan. Ja. En dan profiteerden er maar een paar. Maar dan heeft de rest een systeem waar je mee kan werken, dan dat iedereen last heeft van een systeem. Maar daar heeft de overheid natuurlijk enorm veel last van, gestolde wantrouwen. Ja.
Maar hoe merk je dat in jouw werk dan? Heb je daar ook last van? Je zegt je bent een doener, je wil dingen, projecten opzetten.
Je merkt, kijk, ik ben natuurlijk ook jurist, dus ik kan een beetje beter met het systeem werken dan sommige anderen. Maar je ziet wel dat we alles zo ontzettend hebben dichtgetimmerd. Ik heb een collega die werkt op de Wadden. Die heeft daar een geweldig project om huizen helemaal van het gas af te halen en met duurzame energie op basis van een speciaal soort zonne-energie. En die is nu al 5 jaar bezig. En iedereen daar wil het. De gemeente, de mensen, et cetera. En toch... Nou ja, en dan denk je van buiten van jeetje, ik wou dat ik eens een keer de macht had om dit, al die hobbels weg te halen. Want die man is zwaar gefrustreerd inmiddels, want iedereen daar wil het. En toch duurt het zo ontzettend lang, want elke keer is er weer een hobbeltje. Nee, deze wetgeving vereist dit. Je moet eerst het geld hebben en dan mag je verder. Ja, maar het geld is afhankelijk van dat. Nou ja, et cetera. We hebben zoveel dingen in het systeem moeilijk gemaakt, dat zelfs dingen die iedereen wil, die duren nog eeuwig.
Maar dat betekent dus dat je eindelijk zegt, de procedurele systematiek die we hebben georganiseerd als overheid in onze ver doorgeschoten, overgereguleerde samenleving, die heeft als het ware dat gestolde wantrouwen geïnstitutionaliseerd, ja, en een hobbel gecreëerd waar je elke keer doorheen moet. Dus ja, je kunt nu al voorspellen, als je iets wilt, duurt het sowieso 3 jaar voordat je door die systematiek heen bent.
Ja, en die systematiek is gebouwd uit wantrouwen. En je begrijpt hem wel, hoor. Want kijk, ambtenaren zitten daar om te zorgen dat hun burgemeester of minister of welk niveau dan ook geen probleem gaat krijgen. Dus die proberen alles dicht te timmeren. En dat staat dan in de vergunning. En vervolgens moet iemand die iets wil, moet een vergunning hebben. En die wil bijvoorbeeld ook nog een subsidie. En die subsidie eist van, ja, je moet eerst alles rond hebben, hè, obstakelvrij, voordat je door mag. Soms is het handig om dingen parallel te doen. En dan ben je dus halverwege nog niet obstakelvrij, maar je hebt de gerechtvaardigde verwachting dat aan het einde van de rit het wel obstakelvrij zal zijn. Als je alles naar elkaar moet doen, dan duurt alles eeuwig.
Maar nu hebben we het net over een boek gehad wat over rampen gaat. En het gekke is natuurlijk, en over de reactie op de overheid, die dan meteen, zo gauw ze de kans krijgt, gaat bewaken en gaat herstellen. Het lijkt er ook een beetje op dat met zo'n ramp, dat hele systeem wat jij net
in
schetst,
het begin zijn even flikt alle
volledig in elkaar. Ja. Dus het is gewoon
heerlijk,
een soort bijna Pavlov-reactie van de overheid. We moeten weer die macht terug. Zit dat er ook onder?
Ja, en in het begin gaat dus alles best wel goed, omdat alle regels zijn weggevallen. Hè? Dan gaan mensen niet meer zeggen, je moet de reling vasthouden van de trap. Je moet zo snel mogelijk naar beneden, et cetera. Dus op het moment dat alle regeltjes wegvallen, dan weten we zelf best wel wat verstandig is. Dat je niet met 5 treden tegelijk naar beneden gaat, maar gewoon rustig met z'n allen, dat je dan het beste naar beneden komt. Dat zag je in 9-11 ook. Dat werd niet 1 grote paniek dat iedereen over elkaar heen viel. Het ging best heel erg rustig op een goede manier. En zodra de overheid er weer in komt, die denkt, oh jee, ik moet het regelen en moet zorgen dat ik ratergedekt ben en dat ik niet aangeklaagd kan worden, et cetera. En dat is denk ik nog een graadje erger in Amerika dan hier, waar alles gejuridiseerd is. Ja, dan ga je dus al die vormen van gestold wantrouwen in het systeem krijgen. En dan wordt het 1 grote, brei.
En heb je ook een beetje medelijden met die overheid? Die kan eigenlijk niet anders. Die zit in een patroon. En moeten we medelijden met ze hebben? Hoe krijgen we dit weg?
Nee, ik begrijp het ook wel. Want als je voor elk wisselwasje bij wijze van spreken in de Kamer je weer moet verantwoorden. Want er is ook een afrekencultuur. Er is ook een media die graag de dingetjes uitvergroot die niet goed zijn gegaan. Dus ik benijd de ministers
maar
niet.
Wat, hoe krijgen we dit anders? Wat zou de eerste stap kunnen zijn?
Nou, ik denk dat we het gesprek met z'n allen moeten voeren, dat we het anders gaan willen. En dat we dus ook afspreken met elkaar van, nou, we gaan dingen loslaten. Maar dan moet je niet allemaal meteen op de schandpaal op het moment dat het misgaat. En dat vraag je dan ook dus van de media. Ja,
en ook van de burgers.
En dat vraag je, vooral eigenlijk ook van mede-politici. Want die maken natuurlijk het meeste lawaai. Ik denk 80% van de media loopt rond in Den Haag. En daar gaat het overgrote deel van het nieuws helaas over. Dus als je daar gewoon het gesprek aan gaat. We gaan eens even 2 jaar een experiment doen. Maar dan gaan we gewoon niet iedereen die een foutje maakt meteen ophangen. Maar dan gaan we met elkaar bespreken, hoe gaan we dit de volgende keer beter doen? Vereist een heel andere manier van omgang. Vereist ook een heel andere manier van, hoe betaal je de media? Want als je afgerekend wordt op kijkcijfers, dan krijg je alleen maar rampjes. Terwijl als het gaat over wat vinden mensen interessant en de kwaliteit van de media, krijg je een heel ander speelveld. Dus er moeten heel veel paaltjes omgezet worden. Dat is precies de reden waarom dingen nooit snel veranderen. Want er moeten zoveel dingen tegelijk veranderd worden. Dat vereist dan ook een elite die dat allemaal wil. Die moeten dan ook sommige dingen gaan opgeven. En dat betekent dat zij misschien wel iets minder belangrijk worden, et cetera. Dus dat vereist nogal wat.
Als jij dit zo schetste, terwijl je het zegt, denk je dan, dit kan? Of denk je dan, ik zeg iets wat eigenlijk helemaal niet kan, ook al zou ik het nog zo graag willen?
Nou, dat is dan wel weer het leuke van rampen. Dingen kunnen wel veranderen door grote rampen. En een ramp kan een virus zijn of een dijkbreuk of iets anders. Maar op het moment dat we het doorhebben van ja, zo kan het echt niet meer. Kijk, op enig moment met klimaatverandering gaan we doorkrijgen van shit, we zijn echt onze totale aarde aan het verkloten en onze kinderen hebben straks gewoon echt geen leven meer. Dan gaan we denk ik hele grote dingen veranderen. Dan zijn we al wel rijkelijk laat en we gaan nog heel veel verliezen. Maar dan zullen we moeten de dingen echt anders doen. Want zo nu al polderend gaan we gewoon de Bietenbrug op. En
als je de denk wat je op? Dat... De Bietenbrug?
Ja. Okay. Ken je die uitdrukking niet?
Nee, die kennen we niet. Oh. Dus is die Zaans?
dat weet ik soms niet. Mijn man kijkt af en toe ook naar mij en zegt... Volgens mij is dat Zaans.
Ja, ja, ja. Nee, nou, ja, ik, oh, nou ben ik ook vergeten wat ik... nou ja, dat vraag ik me wel af met het klimaatprobleem. Dat was, ik woonde toevallig in Amerika op het moment dat Katrina plaatsvond. En ik weet nog dat er toen nog even het idee was... dit is de eerste klimaatramp. Een jaar later verscheen ook een Inconvenient Truth. Dat zoomde ook echt in op New Orleans. Toen voorspelden ze nog van... goh, over een paar jaar is Manhattan wordt onderstroomd. Dan worden we waarschijnlijk wel wakker. Is ook niet gebeurd. Worden we wel wakker? Of is dit gewoon brandje? En niemand die doorheeft wat het achterliggende probleem is. Dat we nooit aan het achterliggende probleem toekomen.
Nou ja,
dat zien we met corona toch eigenlijk
ik
ook.
Ik vrees te laat. Hè, ja. Want we gaan nog heel veel van dat soort brandjes krijgen. En het telt natuurlijk op tot een grote verhaal. Maar daarom zeg ik ook... eigenlijk moet Rutte gewoon elke week nu op de bühne en zeggen... klimaatverandering is echt 100 keer groter dan corona. En dat is ons echte probleem. En we gaan er nu wat aan doen. En we gaan het niet doen in 30 jaar, maar in 10 jaar. En dat vereist nogal wat. Maar dat wil niet zeggen dat u morgen uit uw auto moet... of morgen uw cv-ketel in de tuin moet zetten. Maar wel als die stuk is. Dan is de volgende auto elektrisch... en de volgende cv-ketel wordt een warmtepomp. En als u dat niet kan betalen, dan hebben wij daar een fonds voor. Je moet ook zorgen dat mensen het durven. Je moet er zijn. Je moet er iets onder leggen. Maar hij moet wel als eerste begrijpen. En elke week opnieuw. En dan ook af en toe gewoon leuk nieuws. Hé, daar staat weer een nieuwe, weet ik veel wat... voor een leuke innovatie die een stukje van de puzzel invult... Hier hebben burgers samen een windmolen en ze houden elk jaar een ton over. En kijk eens wat voor leuks. Ze hebben allemaal een elektrische deelauto. Dat gebeurt namelijk op dit moment in Waterland. Maar dat hoor je gewoon niet. Dus het moet niet alleen maar hel in verdoemenis zijn, maar wel gewoon een continue druk. We gaan in 10 jaar gaan we iets doen wat we eigenlijk hadden gedacht dat in 30 jaar moest. Ja. Maar het moet sneller.
Marian, jij hebt, we hebben natuurlijk Rutte de afgelopen maanden zien opereren bij de coronacrisis. We hebben hem bij het racisme
Ja, toen hij niet anders kon, toen deed hij het.
Zien opereren. En dan zie je ook iets heel interessants. Dan zie je dat hij op een gegeven moment mensen ontvangt uit de werkelijkheid. Die dan die bij hem op de stoep in het katshuis komen om even te vertellen. Ben jij al wel eens gevraagd door hem hierover?
Nee, nog nooit.
En gaat dat gebeuren, denk je? Zou je ook jezelf kunnen aanmelden?
Ik denk dat het wel kan. Ik ben meestal... Nou, het lijkt me wel interessant om een keer met hem te praten, ja. En dan zou ik ook gewoon wat langer een gesprek... Ik zou hem eerst gewoon een presentatie van 3 kwartier willen geven. Ja. om even gewoon alles heel snel in een sneltreinvaart voor hem op een rij te zetten. Want ik denk dat hij van sommige dingen nog steeds geen flauw idee heeft. Okay. En ik denk dat als je dat doet, dat zie ik in ieder geval in heel veel lezingen... dat mensen achteraf denken, shit, ik wist niet dat het zo was... Maar 2/3 van mijn verhaal gaat wel over oplossingen. Dus je kan toch nog blij naar huis. Maar je moet wel eerst snappen dat er echt iets moet gebeuren.
Ik denk als ik zo hoor dat als iemand Mark kan overtuigen... vooral die laatste opmerking, denk een oplossing... en 2/3 van mijn verhaal gaat erover, dan ben jij het wel.
Nou, ja. Dat zou leuk zijn.
Hebben we nog iets, jongens, of gaan we afsluiten?
Volgens mij, ja, nee, ik weet niet. Nee, dat was het wel, denk ik. Of ja, nee.
Nou, dan gaan we gewoon nog een keer Thomas Muns en Marian Minnesma bedanken... en. Ja, en de luisteraars ook. Dit was helemaal het echte einde van de serie De Ware Aard. Hè? Ook van de podcast.
Yes.
En nu is ook even toch nog het moment om Thomas te bevallen. Ja. Te vragen. Is het je een beetje bevallen, Thomas?
Ja, enorm. Ik vond het heel leuk.
En wat vond je er leuk aan?
Nou ja, waar kan je nog over boeken praten tegenwoordig? Dat was heel fijn. dat doe ik heel graag. Nee, ik vond het wel heel erg leuk om natuurlijk ook gedwongen om klassiekers te lezen. En ik denk een van mijn favoriete momenten was wel met Esther Mirjam Cent over Adam Smith. En dat we, ik weet niet hoe jullie je voelden, maar Esther Mirjam en ik voelde dat ook. Een soort van opwinding van wat is dit eigenlijk een fantastisch en rijk boek. En wat hebben we toch een kale karikatuur van gemaakt. Maar als je het echt leest, jeetje, wat is dit toch spannend. Dus dat kinderlijk enthousiasme bij Adam Smith, notabene, bij The Wealth of Nations. Die had ik even niet zien aankomen. De 18e-eeuwse filosoof die de economie... Ja. Ja, van de grondleggers van de moderne economie als wetenschap dan.
Ja, het was enorm platgeslagen. En dat geldt voor heel veel mensen.
Ja,
en dat inclusief is natuurlijk jouw Hobbes.
Precies. Nou ja,
We slaan alles plat in twee zinnen.
Ja, ja,
en, dan,
ja.
En dat wordt het dan de komende eeuwen. Die man was heel rijk in zijn gedachten. En had heel veel dingen voorzien die we nu dus hebben verprutst.
Exact. En heeft het ook vaak over hele andere dingen dan wat hem nu in de mond gelegd wordt.
Ja. Dat is ook het leuke van zo'n serie als... Dat we brengen weer dingen tot leven en laten de rijkheid zien van. Want we hebben vaak de neiging in de diepe 21ste eeuw te denken dat wij het wiel uitvinden. Maar dit is al heel vaak uitgevonden.
Het is heel vaak uitgevonden en er zit een enorme lol in. En ik denk dat het laatste eye-opener was toch toen we het helemaal aan het begin over Augustinus hadden. Dat jij vroeg aan Stefan Sanders, Jos, vroeg jij... Moeten we dit boek nou lezen? Wat adviseer je? En toen zei hij, zo zei Stefan Sanders iets, denk ik, heel mooi in lijn is met Rebecca Solnit. Ja, maar doe het wel samen. organiseer het. En dat was natuurlijk dit ook. Dit was ons klein boekenparadijs.
Dus alle podcastluisteraars, begin een boekenclub op dit gebied over boeken over de mensen.
Yes.